Welkom bij de podcast over werken in de forensische zorg. Hierin nemen medewerkers je mee in hun dagelijkse werkzaamheden.
Ik ben Judith Vlos. Ik werk nu 19 jaar in de Dr. Henry van Hoeven Kliniek. Ik ben verpleegkundige van oorsprong en daarna heb ik een SPH-opleiding gedaan en ben ik hier terechtgekomen. Verschillende functies hier binnen gehad en nu ben ik sinds 10 jaar teamleider van de intensieve individuele behandelafdeling. De Nijenoord. En met veel plezier, moet ik zeggen.
Ik ben Tom Schutte, ik ben 28 jaar. Ik werk hier nu 2,5 jaar. Judith is mijn teamleider, dus ik werk nu een tijdje op de individuele crisisafdeling als sociotherapeut. En ik heb het enorm naar mijn zin. Dus ik verwacht hier ook nog wel even te blijven.
Weet je nog hoe het was toen je hier je eerste werkdag binnenkwam? Hoe je toen voelde, zeg maar.
Ja, dat weet ik nog wel. Ik begon ook op een individuele afdeling, andere individuele afdeling hier binnen. Ik kwam zelf uit verstandelijke gehandicaptenzorg, waar echt geleerd werd, je gaat nooit voor een patiënt lopen. Dus dat zat er zo bij mij in. En hier zag ik ze allemaal door elkaar lopen. Ten eerste wist ik al niet eens meer wie een patiënt was of wie je begeleider was. En ze hadden het heel tijd maar over, ja, wat voel je? Ik dacht, ja, wat voel ik? Ik doe gewoon mijn werk, weet je zo. Dat was, dus ik heb zelf ook heel erg moeten leren om je onderbuikgevoel te volgen. Om daarna te handelen, om te reflecteren. Dus ik heb het eerste jaar het heel zwaar hier gehad. Ja. Leuk, maar zwaar. Ja, want het vraagt heel veel van je als persoon.
En jij, jouw eerste dag hier?
Leuk. Ik had dus echt verwacht op bewakers en piepers. En vorige week hadden we ook piepers. Dus ik dacht echt, nou, ik ben heel benieuwd en ook natuurlijk gespannen. Vrij snel kon dan best wel een grapje maken. En dan werd ook echt wel, toen ik zag hoe ze met patiënt hier omging, dacht ik, oh, dit is echt wel heel anders dan ik had verwacht. Ik werk er nog steeds, dus blijkbaar is het goed bevallen. Ze zeggen vaak wel, joh, het eerste jaar heb je echt nodig om sowieso de kliniek te kennen en hoe we werken en de cultuur. Maar ook, ook jezelf gewoon zeker te voelen. Dus ik denk dat bij mij wel ongeveer een jaar wel heeft geduurd.
Ja, dat is eigenlijk bij iedereen. Dat zeggen we ook. Hè? We hebben een deskundigheidsbevorderingsprogramma. Dus daarin krijg je ook tools mee. Er zit bijvoorbeeld groepswerk of dat soort dingen zitten daarin. Fysiek leren ingrijpen. Naarmate je dingen oefent, ga je veel zekerder voelen in wat je doet en wie je bent. We zeggen ook gemiddeld, neem daar gewoon een jaar voor. Dan pas weet je of je past of niet past.
Jullie hadden het al even over de afdeling. Het is een crisisafdeling?
Het is officieel een individuele behandelafdeling. Ja. Het is eigenlijk een gesloten afdeling binnen de gesloten setting. TBS is natuurlijk vrij gesloten. En onze afdeling is, daar zitten ze eigenlijk 24 uur per dag achter de deur. Tenzij ze programma hebben. Dus ze kunnen eigenlijk hun vrijheden bij ons gaan verdienen. En af en toe hebben wij inderdaad, zijn de mensen zo ontregeld dat ze in crisis raken. En wij proberen ze dan weer een beetje down to earth te krijgen, zeg maar.
Ja, dat is onze.
Ja. Dus dat is de reden dat ze achter de deur zitten, is dat ze in crisis zijn?
Dus het is niet van, je moet voor straf, er gaat de deur dicht, op de deur zit altijd op slot. Dat je wel moet verdienen om meer vrijheden te krijgen. Maar dan moet het wel veilig zijn.
Ja, het zijn eigenlijk de patiënten die of zelf ontregelen van een groep. Ja. Of de groep ontregelen. Ja. Dus rust, reinheid en regelmaat in het begin is bij ons heel erg belangrijk. Ja. En zo hoop je hun verantwoordelijkheden in het leven uit te kunnen bouwen.
De gemiddelde TBS-behandeling duurt 7 jaar. Soms duurt het ook echt wel zo lang. Maar we hebben ook nu al een patiënt die in 2009 opgenomen is. Maar zit nu in een kliniekflat. En die werkt nu al naar een kliniekwoning buiten. Dus het kan heel snel gaan. Ik probeer altijd wel te kijken naar mogelijkheden voor een patiënt. Kijk altijd wel naar de zorgvraag van een patiënt.
En naar de risico's natuurlijk. En, dat is uiteindelijk zeker. Het allerbelangrijkste. Ja, ja. Dat je de risico's zo min mogelijk maakt. Iemand is niet een lopend delict. Nee. Iemand maakt dingen in zijn leven mee, waardoor hij uiteindelijk op een verkeerde keuze maakt. En dat zijn hele, hele verkeerde keuzes. Dat is eigenlijk in het heel kort gewoon een TBS-behandeling. Proberen die risico's te vermijden waar je in komt. Ja, daar moet je op ingrijpen als behandelaar, maar zeker ook als patiënt.
Dat bedoel je geen vrije tijdsbesteding?
Geen vrije tijdsbesteding. Ja, dat is bijvoorbeeld een risico. Zo zijn we de hele dag bezig van hoe kunnen we die risico's zo min mogelijk maken. En dat is ook in het heel klein.
En wij bieden dan dus de rust, reinheid, regelmaat. Dus echt de structuur. We hebben een heel strak programma. Wanneer we met de koffiecar komen of met de eetcar, gaan we langs de kamers. Sommige patiënten hebben echt geen idee hoe laat het is of welke dag het is. Sommigen hebben daar heel veel hulp bij nodig. En andere patiënten op onze afdeling moeten veel meer inzicht krijgen in hun stoornis. Dus zo is de hulpvraag heel divers bij ons. En dat maakt het werk heel interessant en heel leuk.
Er is echt heel, heel, heel veel veranderd. In het begin, wij zijn echt een psychiatrisch ziekenhuis. We krijgen onze patiënten natuurlijk wel van justitie. Maar uiteindelijk is doordat in de maatschappij de incidenten die er zijn zo groot uitgemeten zijn, zijn er allerlei bulkmaatregelen ontstaan waar wij ook wel heel veel last van hebben. Bijvoorbeeld vroeger mochten wij alleen met drie patiënten begeleid naar buiten. Nu mag dat niet meer. Nu moeten we één op één per se naar buiten. Terwijl in de groepsdynamiek zien wij ook heel veel verantwoordelijkheden voor elkaar opnemen. Dat zie je nu niet meer, omdat we één op één per se naar buiten moeten. Dus dat is echt veranderd.
We hebben nu besproken wat er in negatieve zin is veranderd, maar in de afgelopen 20 jaar ongeveer. Ja. Zijn er ook dingen in positieve zin veranderd?
Dat denk ik wel. Er is veel meer onderzoek gekomen, veel meer wetenschappelijk onderzoek, waardoor je toch wat gerichter kan behandelen. Dus je hoeft nu niet meer met een schot hagel te schieten en dan hopen dat je wat raakt, bij wijze van. Maar nu kan je veel gerichter en veel meer op de persoon behandelen. De EMDR is de afgelopen jaren heel veel toegenomen, waardoor je de traumatische ervaring van onze patiënten veel beter kan monitoren. Nou, medicatie is ook een goed hulpmiddel. Dus daarin zie je wel dat heeft het wel wat makkelijker gemaakt in sommige gevallen. Ja. Ja.
Kan je even kort toelichten wat EMDR is?
Ja, de afkorting weet ik niet precies, maar het is een traumabehandeling. Voor iedereen op te zoeken. Ik weet de afkorting niet helemaal. Nee, maar we hebben nu ook wel een patiënt die daar heel erg mee bezig is. We hebben nu voor het eerst twee weken lang heel intensief EMDR-traject om zijn traumatische gebeurtenissen van vroeger te kunnen verwerken. Want daardoor heeft hij agressieproblemen opgelopen. Nou, als je dat stuk kan verwerken, dan kan je ook weer verder in de behandeling. Dus dat zijn goede hulpmiddelen om de behandeling goed vorm te geven. Ja,
ja, en toch duurt de behandeling langer.
Toch duurt het. Ja, soms kan je ook te veel behandelen. Verwacht de maatschappij dat we ze bijna 100% veilig afleveren. Ja, dat kan niet. Het TBS-systeem geeft ook enkele risico's. Terwijl elk delict buiten is één te veel. Daar zijn we ons absoluut van bewust. Ja. Maar je moet ook wat risico's nemen. We kunnen ze niet eeuwig opsluiten. Daar was Nederland niet voor gekozen. Dus dat betekent dat we een klein risico moeten nemen. En dat maakt het soms wel ingewikkeld. Dat gelijk het vergrootglas erop ligt. Dat maakt het werken wel moeilijker, ja.
Ja. Ja. Wat hoor je veel, die vooroordelen in je omgeving?
Mijn schoonvader stelt wel eens vragen erover. Joh, hoe werkt het dan? Hoezo gaat dan die patiënt die dit delict heeft gepleegd, hoezo ga je met hem op verlof? En die is meer een beetje vanuit de oude stempel. En jij moet straf krijgen. Dus waarom gaan jullie werken aan een behandeling? En waarom gaan jullie met hem op verlof? Het is niet zozeer veroordeling. Maar je ziet wel dat mensen het niet altijd snappen. Van waar werk je nou? En het is vooral ook echt het respect. Oh, ik zou het echt niet kunnen wat jij doet. En als ik dan gewoon uitleg van ja, het zijn ook gewoon mensen, maar vaak ook zelf ook slachtoffer in hun jeugd geweest. En als ik dat dan een beetje meer uitleg, dan lijkt ze het ook wel enigszins meer te plaatsen. Alleen ja, het delict wat ze plegen is natuurlijk echt wel. Dat kan gewoon niet door de beugel. Maar ja, we kijken ook altijd naar de oorzaak van een delict. En niet altijd veroordeling, maar je ziet vooral de mensen het ook echt gewoon niet snappen. En wat de maatregel inhoudt en waar we nou allemaal mee bezig zijn.
Ja, ik denk dat het. Zolang je maar met elkaar in gesprek blijft, dan gaan mensen het wel weer snappen. Ja. Mensen veroordelen het natuurlijk op afstand. Wat logisch is, wat je niet kent, dat roept van alles op.
Ja, we zitten hier dus al een tijdje. Is er advies wat je hebt voor mensen die beginnen? Of mensen zoals Tom die hier nog kort zitten?
Ja, wat ik het allerbelangrijkste vind, is dat je bewust bent dat het groepsleiderswerk, het sociotherapie is denk ik echt het zwaarste wat hier binnen is qua beroep. Dus je moet jezelf goed op orde hebben. Je moet je balans goed op orde hebben. Werk-privé-balans. En ik denk dat zelfreflectie een heel belangrijk goed is. Nu ontwikkelen je dat hier ook wel. Maar het kunnen overstijgen van situaties. Kunnen kijken, hoe heb ik gehandeld? Hoe zou ik het anders kunnen doen? Waarom heeft dit het opgeroepen? Met elkaar daarover discussiëren. Dus je moet een bepaalde openheid hebben. Ik denk dat dat een van de belangrijkste ingrediënten zijn om een goede sociotherapeut of groepsleider te worden.
Je zei dat is eigenlijk het zwaarste beroep binnen de kliniek.
Ja,
dat is?
Denk ik wel. Ja, misschien kan Tom. Ja, ik weet niet of jij het kan bevestigen. Jij vindt het volgens mij leuk. Maar begrenzen moet je. Je moet helpen mee schoonmaken. Ja. Vertel maar.
Ja, nee, het is inderdaad. Er komt best wel veel op ons bordje. Want we staan letterlijk in de frontlinie. En soms heeft de patiënt gewoon heel veel spanning. En dat doet natuurlijk een hele hoop bedreigende uitspraken. En. Dus dat komt erbij kijken, maar ook inderdaad soms het fysiek ook gewoon zwaar. Het schoonmaken en continu ook aansturen, motiveren, stimuleren. En daarnaast moeten we ook notuleren, dus allemaal dingen opschrijven. Dus er komt best wel veel op ons pad. Maar wat Judith al zei, ik vind werken heel leuk. En vooral de verschillende soorten patiënten en de verschillende hulpvragen die ze hebben. En ook de risico's. Dus...
Kun je een voorbeeld geven van zo'n hulpvraag?
We hebben bijvoorbeeld een patiënt die is binnengekomen en die zegt van, joh, ik heb geen medicatie nodig. Van wij zeggen, ja, maar wij zien toch echt wel in jouw dossier ook dat je echt wel medicatie nodig hebt. En hij blijft zeggen, joh, dat is niet zo. Nou, wij zeggen, wij gaan er wel gewoon mee door. En een hulpvraag is... hij wil bijvoorbeeld op begeleid verlof. Maar wij zeggen nu, ja, we vinden toch de risico's nu te groot. Ga eerst maar kleine stapjes maken in jouw behandeling. Dus ga wel gewoon je medicatie nemen. Ga alvast het programma volgen. Dus de hulpvraag is dan concreet van, ja... meer je leven op orde. Meer je dagprogramma opstarten... Alleen sommige patiënten zijn er ook niet altijd bewust van. Dus bij deze patiënt is dat soms ook wel moeilijk. Alleen wij hebben wel gewoon helder hoe we dan met hem willen werken. Dus soms komt ook een patiënt bij ons en is de hulpvraag eigenlijk best wel zoeken. En dan weten we het eigenlijk niet zo goed. Maar dan slaan we gewoon een weg en dan gaan we gewoon dingen proberen. En nu is het bijvoorbeeld de patiënt die eerst echt alleen maar in bed lag. En nu wel gewoon programma aan het volgen. Haalt zelfs zijn medicatie op waar hij voorheen zich... niet in conformeerde. Dus daarin is het soms best wel zoeken. En,
Maar dat zijn wel de kleine successen waar je net over hebt. Hè? Zo'n patiënt die eigenlijk helemaal niks wil. Nee. Die volgt nu gewoon een paar uur programma op een dag. En dat eigenlijk in een vrij relatief korte tijd.
Korte periode.
Ja, daar doe je het als team natuurlijk hartstikke goed op. Want daar doe je het toch uiteindelijk voor.
Ja.
Ja, dat is wel echt, dat zijn de, wat mij betreft wel de krent uit de pap.
Ja, zeker. Ja.
En dan hoeft het niet eens groots en meeslepend te zijn. Maar het is wel een klein succesje van... Oké, we hebben de goede weg ingeslagen. We hebben het nu in ieder geval opgestart, een stuk van een behandeling.
Ja, want hoe ziet een dag eruit voor jullie?
Als ik een vroege dienst heb, we beginnen om 7 uur. Dan gaan we, moet ik het gedetailleerd gewoon vertellen?
Nou,
over
globaal.
Over het algemeen, we hebben een overdracht vanuit de nachtdienst. We werken hier ook gewoon nachtdienst in de nacht. Dus patiënten kunnen 's nachts ook bellen als ze medicatie willen of als het niet zo goed gaat. Nou, wij beginnen om 7 uur, krijgen we een korte overdracht. En dan zetten we de koffie aan. En bij ons op de afdeling zetten we de eetkar klaar. En dan gaan we langs de kamers om ontbijt aan te bieden. Dan kunnen ze wat van de kar pakken. En eigenlijk om 7:30 begint het programma voor hun. Voor degene die dan het programma volgen. Dus dan kunnen ze al de werkplaats zijn dan bijvoorbeeld ook al open. Dus dan kunnen ze gaan werken. Wij hebben dan zelf om 8:30 overdracht. En om 9:00 eigenlijk een multidisciplinair overleg. Dus komen eigenlijk alle disciplines en andere groepsleiding samen. Om te gaan kijken van, joh, hoe gaat het met deze patiënt. Willen verlof aanvragen. En het is eigenlijk een overlegorgaan wat we met elkaar hebben. En dat is van 9 tot 10. En dan hebben we om 10:00 koffie. En om 12:30 lunch. En om 2:30 eindigt dan onze dienst. En dat is een beetje globaal. Een beetje hoe mijn vroege dienst er dan uitziet. En tussendoor kunnen patiënten dus... het wordt wel verwacht dat ze programma volgen. Nou, daar zijn we veel aan stimuleren en ook motiveren. Soms gaan we ook mee naar programmaonderdelen... Om ook echt samen met hun... dat kan soms een extra zetje geven om wel hun programma te volgen. En dan hebben we ook een kliniekraad. Dat is de KR hier. En dat is, daar heeft Judith net al kort wat over verteld. Maar dat zijn eigenlijk patiënten die... Er zitten patiënten en stafleden in. Dat is eigenlijk een... we hebben dus een multidisciplinair overleg. Dat heet staf. We hebben ook de KR. En dat is eigenlijk... Daar zitten de patiënten en stafleden in. Dus als een patiënt bijvoorbeeld... verlof aan wil vragen, dan gaat het eerst naar de KR. En dan gaan andere patiënten, die zeggen bijvoorbeeld, joh, maar jij wil, die hebben een adviserende rol. Okay. Die zeggen, joh, oké, hij wil verlof aanvragen, maar we zien ook wel dat hij best wel weinig programma volgt. Ik zou daar wel op letten. En dan denken wij als staf, oh, dat is best wel een goeie. Nou, en dan gaan we daarover hebben. Dus patiënten worden ook echt betrokken bij elkaars behandeling. En sommige patiënten vinden dat fijn en sommige ook niet. Die zeggen, ja, ik zit hier voor mezelf. Dus hoezo gaan jullie met jullie andere patiënten over mij praten? Dus dat is dan kort over de KR. Vroeger heette het de harde kern, toch?
Ja, de kern.
De kern, ja, ik noem het harde kern.
Ja, het is ooit ontstaan, dan hebben we het echt over 60, 65 jaar geleden. Toen waren er hier landlopers en homoseksuelen werden er behandeld. Mm-hmm. Dat was toen nog een behandeling. En toen waren er heel veel ontvluchtingen. En toen zeiden de patiënten onderling, ja, maar dat wisten we toch al lang, dat die ging ontvluchten. En toen heeft de directrice gezegd, maar als jullie dat al wisten, waarom hebben jullie dat niet tegen ons gezegd? Omdat wij maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En toen is de kern ontstaan. En toen is ook het idee ontstaan van, ja, maar als je dus vrijheid geeft, verantwoordelijkheid. Dus als we meer vrijheid willen met z'n allen, dan moeten we ook onze verantwoordelijkheid gaan pakken. En sindsdien leeft dat al. We komen elke dag samen. En het is inderdaad wat Tom al zegt. Patiënten denken echt, hoe, wat moet ik daar? Maar het levert ze uiteindelijk ook wel wat op. Onze patiënten gaan ook mee naar de separeerverzorgingen. En dat levert wat op. Ze kennen elkaar onderling. Ze weten wat er speelt onderling. En daar mag je gebruik van maken met elkaar.
Het klinkt ook inderdaad als een enorme verantwoordelijkheid, ook voor de patiënten zelf.
Ja,
dit soort.
Ja. Ja, klopt. Ja. Maar als ze die pakken, dan krijgen ze er ook veel voor terug.
Ja.
Want dan mag je hier door de kliniek gewoon rondlopen. Dan ben je gewoon 's ochtends om 7 uur uitgesloten en ga je er pas om 10 uur weer achter de deur. Dus als je dat gewoon goed pakt als patiënt, dan verdien je daar ook wat mee.
Ja. Ja.
En in de maatschappij moet ook iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen. Dus daar mag je prima een appel op doen.
Een voorbeeld waar je dan trots op bent, zeg maar, wat dan heel fijn is. Kan je nog eens een voorbeeld geven?
Nou, we hadden echt een hele moeilijke crisispatiënt die maanden is gebleven, waarbij het team bijna uitgeput was. Maar uiteindelijk hebben we het voor elkaar gekregen om hem toch naar een vervolgvoorziening op een goede manier te plaatsen. Dus het was een hoop gedoe, het heeft veel van ons gevergd. Maar uiteindelijk, als je dan toch in die auto zit met hem achterin, met al zijn gekke gedoe, en je kan hem goed overdragen naar een normale zorginstelling, want dat is het soms ook, het is echt niet altijd als teruggaan naar de maatschappij, dan laat je iemand trots achter. En als hij dan nog eens mailt met een mooi fotootje uit een subtropisch zwembad, bij wijze van, dan heb je het echt mooi gedaan met elkaar. Ja, dat zijn echt de mooie momenten wat mij betreft.
Heb jij ook nog zo'n voorbeeld?
Ja, meerdere. Nou ja, kijk, uiteindelijk werk je met elkaar. Maar ook, je werkt ook in de zorg. Dus je wil gewoon dat het met de patiënten beter gaat. En het geeft heel veel energie en voldoening als het inderdaad dat soort succesverhalen eigenlijk met patiënten zijn. Dus dat kan inderdaad doorstromen binnen de kliniek en aan een andere afdeling. Maar dat kan ook naar een vervolgvoorziening zijn. En ik denk dat er meerdere verhalen zijn wat Judith al vertelt. Maar ik denk inderdaad ook, dus los van de patiënten waar best wel wat succesverhalen zijn. Maar ik denk ook gewoon als team is het ook soms best moeilijk om dit vol te houden. Je krijgt letterlijk en figuurlijk een hoop shit over je heen. En dat is soms best zwaar. En daarin dus belangrijk om stevig te zijn met elkaar. En goed te discussiëren en ook elkaar goed naar elkaar luisteren. Dus ik vind, we hebben echt wel complexe patiënten met moeilijke stoornissen. Maar dat we wel als team echt blijven staan. En dat vind ik ook een succeservaring. Dat we wel gewoon door blijven gaan. Ook al zijn we soms zitten we echt in een tegenoverdracht bijvoorbeeld met patiënten. Maar dat het ons wel grotendeels lukt om professioneel te blijven en het niet op te geven. Mits er echt naar de grenzen over wordt gegaan. Dat we zeggen, joh, tot hier en niet verder. Dus naast de patiënten die succesvol doorstromen, denk ik ook succesverhalen als tussen teams en tussen collega's.
Mooi dat je dat zegt. Als teamleider ga ik hier natuurlijk op aan. Mm-hmm. Dus als je aan mij vraagt, wat vind je als teamleider het mooiste? Dan is het natuurlijk je team wat staat. Ja. Maar ook de persoonlijke groei die mensen doormaken. Je ziet ze bijna als puppy binnenkomen.
Ja. Ja.
En als je dan mensen ziet groeien en zich helemaal ontwikkelen als professional. Want dat is wel echt wat er gebeurt op de werkvloer. Ja. Als je dit volhoudt, ben je uiteindelijk een supergoeie professional. Ja. Daar doe ik het als teamleider voor.
Zie jij als iemand binnenkomt al snel of die is geschikt of die is niet geschikt voor het werk?
Ja, ik zit er wel eens naast. ja, ik denk wel dat ik ja mag zeggen. Ja, want en het gaat het vooral over toch over de persoonlijkheid. Wat mij betreft, maar dat is meer mijn eigen stokpaardje. Misschien heeft het niet eens zozeer met opleidingsniveau te maken. Je moet wel een bepaald denkniveau hebben om jezelf te kunnen reflecteren. Maar dat heb ik volgens mij al eerder gezegd. Zelfreflectie en een beetje zelfspot, wat humor. Ja. Ja, je merkt echt snel of mensen blijven staan, niet blijven staan en het gaan pakken.
Nou ja, dat kan ik denk ook over mezelf zeggen. Toen ik hier binnenkwam, ik heb lang in de gehandicaptenzorg, maar ook in de jeugdzorg gewerkt. En een van de eerste keren dat ik feedback kreeg is van joh, zet jezelf meer in als instrument. Dus ga gewoon kijken, wat heeft de patiënt nodig? In plaats van, hier ben ik, Tom, en hier moet je het mee doen. Maar ga kijken, wat heeft de patiënt van mij nodig? En toen ben ik veel meer gaan nadenken en veel meer gaan meebewegen en afstemmen wat een patiënt nodig heeft. En ik denk dat ik daarin wel echt gegroeid ben. En nu veel meer dat in ieder geval beter kan. Ik denk, volgens mij, we kunnen altijd nog doorleren, maar dus ja, dat je krijgt echt goede gerichte feedback. En daar moet je ook mee om kunnen leren gaan. Maar ik heb er in ieder geval zelf veel van gehad.
Ik hoorde jullie allebei al een paar keer zeggen, het is ook best pittig werk om te doen. Wat maakt dan toch dat je volhoudt en dat je het blijft doen?
Oh, ja, ze zijn ook heel grappig. Ja, het is ook elke dag lachen en elke dag is anders. Ja, en de pittigheid zit in sommige casussen gewoon. Dat je dat is vaak maar van korte duur. Dat je even met elkaar tanden moet bijten en denken, nou, hier moeten we soms even doorheen.
Ja.
Dat verbindt ook weer. Dus dat maakt het ook weer mooi.
Ja.
Dus ja, het is constant dubbel eigenlijk. Dus, maar de meeste tijd is het ook wel heel leuk. Ja, patiënten zijn ook heel grappig. Ze hebben allemaal hun eigen verhalen, hun eigen gekkigheden. Ja, en je collega's ook.
Zeker.
Dus het haalt heel veel in je naar boven, vind ik. En dat vind ik het hele leuke eraan. Ja.
Kan je een voorbeeld geven van wat er dan grappig is? Zo'n grappig moment wat je hier dan meemaakt?
even denken. Nou, ja, bijvoorbeeld als je loopt te zingen, dan vraagt die patiënt aan jou, wie is die zanger? Dat is Joe Cocker. Ja, laat het hem zelf zingen. Weet je, dat soort ad remmen dingen. Ja. Of misschien toch dat je samen met een patiënt, er was een patiënt in een separeercel en die hadden we een zitzak gegeven. Ja, die had hij helemaal kapot gemaakt. Dus er waren echt miljoenen kleine bolletjes piepschuim.
Echt een zwembad.
En dan ga je dat met twee patiënten schoonmaken. Ja, dat vind ik hilarisch. Dan moet je ook met elkaar erom lachen. En dat soort dingen. Of ik heb pas eieren verstopt, iemand op zijn flat. Ja, en dan zeg ik, joh, er liggen er 7. Terwijl ik er maar 1 had verstopt. Weet je, dat soort... Ik weet niet of het heel professioneel is.
Nee. Nee.
Heel gemeen. Nee, maar dat kunnen ze hebben. En dat maakt het volgens mij ook heel menselijk allemaal. Dat vind misschien is mijn humor niet altijd even goed. Maar dat vind ik hele grappige dingen, ja.
Ja, je had het ook al even over elke dag is anders. Tussen neus en lippen door.
Ja.
Waar zit dat hem in?
Ja, toch wel in je patiënt en in je team. En dat je met de hele kliniek, denk ik, samenwerkt. Dus het is niet alleen onze afdeling, maar wij kijken ook mee met alle andere patiënten. En daar heb je ook contact mee. Dus dat maakt het ook weer anders. Dus je kan het ook opzoeken als je even... Soms verveel je ook gewoon. Zou je haast niet zeggen, maar soms is het ook bijna een bejaardenhuis.
Ja.
Maar dan kan je misschien een spelletje op een andere groep gaan doen of zo. Dus je kan heel erg je werk zoeken en heel erg je leuke dingen ook zoeken of je ontspanning. En dat maakt het heel afwisselend. Ja, 's ochtends weet je niet wat er 's middags gaat gebeuren. Zeg maar. Nee. Je hebt wel je overleggen, maar je weet niet 100% zeker wat er gaat gebeuren. Dat maakt het leuk. Nee. Ja.
Ja, de buitenstaanders denken natuurlijk, nou, dit is een enge groep, zeg maar, een enge plek om te zijn.
Oh, ja.
Is dat iets, ben je daarmee bezig? Met Gevaar, nou, het is niet, of...
Ja, kijk, het is wel... je moet wel rekening houden met de risico's die eraan zitten. En wat wij heel erg bij ons in de kliniek doen, is echt dat vroeg signalering. Dus we maken signaleringsplannen. En we zien al vrij snel bij een patiënt, voor je, het gaat niet zo goed. Hij trekt zich terug. Hij is minder in contact. Hij reageert minder blij zoals normaal. En dan gaan wij al denken, oh, is het veilig genoeg dat wij alleen naar de deur gaan? Of zullen we met z'n tweeën gaan? Dus we proberen eigenlijk altijd wel goed de risico's in te schatten. En soms is het ook gewoon inderdaad heel spannend. En niet altijd veilig. Maar we proberen altijd goed met elkaar af te stemmen ook. En of het wel of niet kan dat we nu alleen naar die deur gaan. Om het even zo te zeggen. Dus...
En de patiënten helpen ons de veiligheid waarborgen. Kijk, ja. Als ik in de tuin loop, dan ik heb me nog nooit onveilig gevoeld.
Nee.
Maar je weet ook dat als mij wat zou gebeuren, zou een andere patiënt ingrijpen. Dat verwachten we van ze. Maar ja. op een leefgroep is dat ook best wel vaak gesprek. Als twee patiënten ruzie hebben, dan verwacht je echt dat de derde patiënt wat zegt.
Ja.
Dat ze ingrijpen, want ja, dat hoort gewoon. Dat ze ook weer die verantwoordelijkheid nemen. En je bent samen verantwoordelijk voor die veiligheid. Zij willen zich ook veilig voelen. Want als je veilig voelt, dan kan je uiteindelijk ook beter je behandeling doorlopen. Want een heel onveilig klimaat, dan ben je alleen maar bezig misschien met ondergrondse dingen of wat dan ook. Dat is voor de patiënt ook niet goed, dat weten zij ergens wel. Dus zij zijn ook gebaat bij een heel veilig behandelklimaat. Dus als je daar ook weer dat appel op doet, maar dan moeten we het samen doen. Dat kan niet alleen van ons komen, daar hebben jullie bij nodig. Dan merk je dat heel veel patiënten dat echt gaan pakken.
Ja.
Ja. En zo creëer je veiligheid binnen de kliniek. Dus wij lopen echt allemaal rond, gewoon zonder piepers, zonder wat dan ook, door deze kliniek. Zonder beveiliging.
Ja, want je denkt natuurlijk ook als bijstaan. Jij zegt bijvoorbeeld, ja, ik vertrouw erop dat zij ingrijpen als mij iets overkomt.
Ja.
Maar je kunt ook zeggen, ja, jullie zijn de mensen die ervoor zorgen dat zij hier moeten blijven zitten, zeg maar.
Ja.
Dus hoe komt het dan toch dat je...
Oh, je bedoelt, uiteindelijk heb ik de sleutel en ben ik de baas, zeg maar.
Precies, en daarmee kun je ook een soort afstand hebben.
Ja, het gevaar is dat je heel snel een wij-zij verhouding gaat creëren. Dat zijn zij natuurlijk ook gewend. Ik bedoel, in de baas is niks anders. Je tikt met de sleutels op de deur. Wij tikken bijvoorbeeld dan niet met de sleutels op de deur. Dus het zit ook in hele kleine dingen. Ja, hè? Want dat roept wat op bij de mensen. Dus het zit, wat je geeft, krijg je ook terug. Ja. Dat is bij iedereen zo. Wat je geeft, krijg je terug. Als je dat bedenkt en je geeft gewoon je aardige kant, krijg je ook vaak een aardige... En je doet een goed appel op mensen, dan krijg je dat vaak ook terug. En dat lukt niet altijd. Ik ben ook wel chagrijnig. Dan krijgen ze ook een klap om de oren bewijzen.
Figuurlijk.
Goeie toevoeging.
Ja, precies. Ja.
Ja.
Dus snap je? Dus, dit is ook gewoon mensen onderling. En wat ik net al vertelde, je bent niet een lopend delict. Dus als je gewoon een appel doet op dat andere stuk, dan kan je je veilig voelen.
Ja.
En dan weet ik zeker dat ze ingrijpen.
Dit was het voor deze podcast. Hou de site in de gaten voor meer inspirerende verhalen over werken in de forensische zorg.